In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God drieënig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernederd en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit de 17e psalm, de versen 3 en 7. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dan het 7e vers, redt mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten. Dat zijn de versen. Nu met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u lezen wat we vinden in de 84ste psalm. Vanaf het 8e vers tot het einde. We noemen u psalm 84 van vers 8 tot het einde, waarna we dan zingen het 2e vers uit de 84ste psalm. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter oren, o God van Jacob. Sela, o God ons schild, Zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik koos liever aan de dorper in het huis mijn schots te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere der heerscharen, welgelukzalig is de mens die op u vertrouwt. We willen met u gaan overdenken in dit uur uit deze 84ste psalm. Het is het lied wat de pelgrims zo gaarne zongen als ze opgingen naar Jeruzalem, om daar voor het aangezicht van de koning der koningen en de Heere der heerscharen te verschijnen. Wat leefde het dan in het hart van die ware pelgrims? Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend elders. De nabijheid des Heren te proeven en te smaken, het was de lust huns harten. En hoor dan zulk een pelgrim in het 12e vers zeggen. En dat is dan het vers wat we met u gaan overdenken. Psalm 84, het 12e vers, waar we vinden de rijkdom van de pelgrim naar Sion. Hoor dan, want God de Heere is een zon en een schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Voordat we dit nu gaan overdenken, geliefde, laat ons eerst overgaan tot de bediening van het sacrament van de heilige doop aan het zaad der gemeente, waartoe we u het formulier gaan voorlezen. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des storend zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer en tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en den gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw zoon, zonder verschrikking mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw zoon, die met u en den Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik nu de ouders verzoeken op te gaan staan en ons te gaan antwoorden op de volgende vragen die we nu stellen voor het aangezicht des Heren en voor deze zijn gemeente. Geliefden in den Heren Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. En opdat het nu openbaar worden en dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uw tweegen hierop ongeveinsdelijk hebben te antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot het verstand zal gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Ach, lieve ouders, geven God van den hemel, als die eeuwige en volzalige God des verbonds, nu die genade, als een rijke vrucht van het verbond om die belofte na te komen. De Heere komt op dit ja-woord eens terug. En ach, welke vader en moeder zit vanavond hier niet in de kerk? En als die dan voor zichzelf een indenken, ouders, die ook eens of meermalen uw ja-woord gegeven hebt. En ge ziet dan eens terug dat ge zeggen moet, o God, wat heb ik er nu feitelijk van terecht gebracht? Dat is nog een voorrecht. Om dan eens recht te mogen verstaan, geliefde. En dat is de rijke vrucht uit het verbond, waarvan zo dadelijk het teken en zegel verzegeld wordt op het voorhoofd van jullie's kind, dat die trouwe God des verbonds in dat dierbare verbond gezorgd heeft, dat hij aan niets tekort komt. We hebben vanmorgen gezegd, de kerke Gods wordt door recht zalig. God komt aan zijn volk niets tekort, want hij heeft een eeuwige vervulling en een eeuwige opluistering van al zijn deugden in die gezegende middelaar des verbonds, de Heer Jezus Christus. En wat is nu een voorrecht als we als vader en moeder en nu zelf op gebogen knieën die genadevrucht van dat verbond mogen zoeken. Dat is nu zo rijk, levende door genade uit het verbond. Kijk, dan zijn we zelf een levend voorbeeld voor onze kinderen die aan onze zorgen zijn toebetrouwd. Wat heeft het toch een rijke betekenis? Wat gebeurt er nu feitelijk als zo dadelijk uw kindje besprenkeld wordt met het water? U weet dat water is maar symbool, doodgewoon water. Maar het beeld af, de reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus Christus. En zijn bloed en zijn gerechtigheid, die zijn de losprijs anders geen. Daarmee kan voor Gods troon bestaan, als de hemel en de aarde zelf zullen vergaan. Wat vergaat, maar die bedekkende gerechtigheid van die allergezegendste en allerbeminnelijkste Heer Jezus Christus, die hij tot zulke dure prijs met de prijs van zijn hartebloed voor zijn volk verworven heeft en waar hij ze nu mee bekleedt en bedekt, dat is een eeuwige bedekking voor God. En daar heeft God eeuwig, mag ik het zeggen, want zo is het feitelijk, daar heeft God zelf eeuwig plezier in. Want God is verheerlijkt in zijn eigen werk. En nu is dit zo groot dat de Heere nu als de God des verbonds die weldaden wil toepassen, ook aan ons zaad. En het is een vrucht uit dat verbond dat de Heere nu komt te beloven. En dat zegt nu de doop. We noemen de naam van uw kind zo dadelijk. En daar komt God drieënig te zeggen dat hij dat kind in de weg van geloof en bekering genadig wil zijn. Alles wil geven wat we nodig hebben om getroost te leven en zalig te sterven. In de weg van geloof en bekering. We krijgen dus een rijke belofte. Dat is een machtige rijkdom. He, dat uw verzegeld voorhoofd zegt dat gelicht onder een belofte, een toezegging van God. En wees nu eens eerlijk, ouders. Zou de Heer iets zeggen en het dan niet doen? Zou God nu spreken en het niet bestendig maken? Maar zie daar, en dat is nu zo kostelijk, en daar ben ik het zo hartelijk mee eens. Nu zegt Hellenbroek, wat de Heer nu belooft. Genade hier, het eeuwige leven hiernamaals, in de weg van geloof en bekering, dat wil de Heere nu ook schenken. Zo is er dus in de belofte van het verbond ook de schenking Gods door den Heilige Geest. Hij wil ons schenken geloof en bekering. Weet je wat wij nu moeten doen? En laten we nu eerlijk zijn. Och, dat doen we dikwijls Geen te weinig om te zeggen, lieve God, schenk het me. Hoe zei die dichter van den oude dag al, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo ge het smeekt, mild en overvloedig. Wel nu dan, lieve ouders, zij die genade u geschonken, veel op gebogen knieën, met de toebetrouwde panden te worstelen voor de Heere, opdat hij het aan uw harten en aan het hart van uw kind bevestigen. Wat is de Heere goed geweest? U staat met uw vierde kindje nu voor het aangezicht des Heeren. U verschijnt met uw eersteling. Wat een weldaad, hè? Kijk, daar sta je nu, als toonbeelden van de zegenende God. De Heer heeft willen helpen in uren van benauwdheid en smart. De Heer heeft doorgeholpen en de Heer is zo goed geweest dat hij een welgeschapen kind geschonken heeft. Dat had ook anders kunnen zijn. En wie van ons zal zeggen, waarom doet gij al zo? En nu heeft u weer opgericht en u moogt het dus samen als vader en moeder met dit kind voor zijn aangezicht verschijnen. God bevestigen de zegen van zijn verbond aan u en aan de harten van uw kinderen. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het vijfde vers uit 105, wat we zingen na de toediening van het sacrament van de doop. Isa Johanna, ik loop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Marina Cornelia Adriana, ik loop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we nu met dankzegging en bidden we om de zegen des Heren over de bediening van het woord. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met den heiligen doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook dat gij door hem, uw lieve zoon, deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon Jezus Christus, mitsgaders den Heiligen Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. En wel mag deze dankzegging, Heere, leven in het hart van deze ouders, die met hun kind mochten verschijnen voor uw aangezicht. Wat hebt gij het nog wel willen maken? Wat hebt gij de moeders willen helpen? En u het voorrecht geschonken dat ze met hun mannen en hun kind mochten verschijnen voor uw aangezicht. Heere, wil gij zelf als die volzalige God des verbonds, door de zaligende kracht van uw lieve geest, die verbonds weldaden aan hun harten verheerlijken, maar heiligt het ook aan ons aller hart. Hoe is elke doopsbediening in het midden der gemeente weer een machtige prediking? Kennen wij nu de God van onze doop? Wat zal het anders te zeggen zijn, Heere, straks met een gedoopt voorhoofd voor uw heilig aangezicht te staan, onder de belofte van uw toezegging geleefd te hebben en onbekeerd bevonden te worden? O God van alle genade, wij smeken u, waar gij een waarmaker zijt van uw woord, wil door de genadige bediening van uw lieve geest, uw genade in de harten verheerlijken, opdat ze mochten pleiten bij u. O God, bekeer me. Vervul nog eens wat ge zelf beloofd en toegezegd hebt. Wil daartoe uw woord dat we gaan overdenken door uw heilige geest, heilige voor verstand en hart. Als het woord ons spreken gaat van de rijkdom van dat volk, Heere, dat op reis is naar het Jeruzalem dat boven is. Zoals de pelgrims eens mochten getuigen en mochten zingen van de rijkdom die ze in u hadden, opgaande naar het aardse Jeruzalem. Daar was dit alles profetie van de rijkdom van de pelgrims die getrokken uit de stad des verderfs, reizen door de woestijn van dit leven naar het Jeruzalem dat boven is. Wij smeken u, volzalige God, die nooit armer wordt van het geven, maar naarmate gij uzelf verheerlijkt in zondaars harten, wordt opgeluisterd in uw deugden, uw koninkrijk uitgebreid en het rijk van de vorst der duisternis verstoord. Wil die vrije genade ook in deze uren verheerlijken? Heere, gij werkt toch altijd door woord en geest. Gij hebt de bediening van het woord gegeven en daardoor wilt gij die wonderen van genade in zondaars harten werken. Kom, lieve Heere, ge mocht u eens laten verbidden, kom er te bekeren van onze kinderen, van de jongeren en ouderen. Ach, Heere, grijp er eens in het hart. Wil eens ontdekken aan de ellende van het bestaan, als we daar nog maar voortleven en we hebben nog geen God voor ons hart en we kennen geen borg voor onze schuld. Hoe diep ongelukkig is toch zulke mens, die is toch niet op reis nog naar het Jeruzalem dat boven is. Mochten die harten eens heilig jaloers gemaakt worden en mocht het u believen en behagen met de zaligmakende bediening van uw geest zo mee te komen in het woord, dat die opzoekende genade aan menig hart verheerlijkt mocht worden, opdat ze getrokken uit de stad des verderfs mogen geleid worden door de enge poort op de nauwe weg die ten leven leidt. Heere, gij zijt toch een zon en een schild. Gij zult genade en ere geven, het goede niet onthouden, die in oprechtheid wandelen. Heere, wat rijkdom, bezit dat volk dan in u. Hoe heeft dat volk alles in u? En dat is nu het eeuwige geluk van dat volk. Want heren, ze zouden er toch anders nooit komen. Het is u alles bekend. Ach, zij zijn tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Hoe moeten ze van zichzelf telkens weer getuigen. Mij de grootste der zondaren. En het zal tot het laatste toe zijn. Genade, vrije genade. Alleen maar uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Welgelijk zalig aan het volk dat het geklank kent. Heren, ze mochten in het midden van ons zijn. En zo mocht ge hunne zielen willen verruimen, willen vertroosten, willen bemoedigen, willen versterken. U kent ze, heren, klein en groot in de genade. Ach, wij smeken u waar gij zo precies weet wat ze nodig hebben. Mocht gij ze verzadigen met uw woord. Uw woord is toch een lamp voor de voet en een licht op het pad dat het donker doet opklaren. Opdat hun zielen nog eens in u gesterkt en getroost mocht worden. Heren, wat zou het groot zijn als we nu straks naar huis mochten gaan. En dat geloof in onze harten was gewerkt door uw dierbare geest. Nu mag ik toch geloven, een pelgrim te zijn naar huis. Want heren, voor dat volk is het beste weggelegd, het beste komt nog. Indien wij alleenlijk in dit leven op den Heere Jezus Christus waren hopende, we waren de ellendigste van alle mensen. Maar gij hebt het beste voor dat arme volk weggelegd. Nu dan, lieve heren, dat ze nog weer eens geloof kregen om te geloven. Dat ze nog weer eens in een levende hoop mochten wandelen. Gesterkt door de liefde. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Wil zo uw woord verheerlijken. Hem gedenken die de mond tot u is. Wees gij zijn voorprediker op dat hij u naprediken mag. Verwaardigd mag worden uw eer te bedoelen. Gedenk aan hen die naar ons luisteren. Heren, ach, u weet het, waar ze wonen. Of waar ze op het ziekbed liggen. De oude vandaag, de zieken, de verdrukten en de beproefden. We dragen ze alle aan u op. Heren, daar is zulk een rijkdom van zegen in u. Ach, gedenk ze nog eens. Mochten hunne zielen door uw woord onderwezen. Nog eens versterkt, bemoedigd en verkwikt worden. Wat zou het een voorrecht zijn. Gedenk aan al uw knechten. Wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. En wil in de genadige verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden ons gedenken. Om Jezus wil. Amen. Zo gaan we dus met u overdenken, geliefde, de rijkdom van de pelgrim naar Sion. We hebben vanmorgen met elkander overdacht hoe de Heere altijd zijn kerk, zijn volk leidt door het wonder. Uit het wonder geboren, door het wonder geleid, zullen ze in het eeuwige wonder straks binnenkomen. Gaan we nu eens een ogenblik met u overdenken wat nu dat volk, die pelgrims, dus geleid uit Egypte, het diensthuis der zonde. Laat ons eenvoudig zeggen, getrokken uit de stad des verderfs geleid door de enge poort der wedergeboorte, op de smalle weg die ten leven leidt, wat dat volk nu al zo op die weg kan ondervinden en ontmoeten. Of liever gezegd, en dan zetten we u midden in de betekenis van de tekst, want daar zingt die dichter van Psalm 84, hij zingt in ons vers van de rijkdom die die pelgrims naar Sion genieten. Want er is immers niemand zo rijk, neemt de rijkste multimiljonair. Zeg, zou jij die willen vergelijken bij een kind van God? Zou je de Rockefellers of hoe die multimiljonairs in de wereld ook mogen heten, al bezaten ze alles, zou je die nu kunnen zetten bij zo'n pelgrim naar Sion? Och, dat is een volk, dat is in wezen nameloos arm. Erenamen al te samen, vorstentitels zijn maar schijn. Er is niets zo heerlijks, zo begeerlijks, dan een kind van God te zijn. En dat is een schatrijk volk. Ja, al gaan ze soms nameloos arm door de wereld, maar ze zijn schatrijk. Want ze erven koninkrijken, dat is een volk, zegt, dat krijgt de hemel en de aarde, met al wat erop en in is en boven alles en voor alles. Ze erven God, drieënig, tot hun eeuwig deel. Wel nu, luister nu eens, wat nu de rijkdom van die pelgrim naar Sion is. Dan horen we hier eerst wat hij in God heeft. De Heere is een zon en een schild. Dat heeft die pelgrim in zijn God. En dan moet je eens luisteren wat hij van God ontvangt. Genade en ere en het goede wordt hem niet onthouden. Dat krijgen ze dus op reis. En hoor dan in de derde plaats ook een voorname zaak. Wat die pelgrim voor God kenmerkt, gelijk eens de kruisvaarders in de middeleeuwen, die optrokken uit alle landen van Europa en op weg gingen naar het heilige land om dat te veroveren op de Turken. Die kruisvaarders die droegen dan een schelp met een kruis en dat was het teken dat ze behoorden tot de kruisvaarders. Wel nu, laat ons nu ook eens luisteren wat het kenmerk is van een pelgrim naar Sion. Dan kun je meteen weten of je erbij bent. Niet waar, want ik zeg altijd maar, al had u het nu schatrijk en ik heb niks, ja wat baat dat mij? Hè? Dus komt het er voor u en voor mij op aan, zeg, als u een pelgrim zijt naar Sion, heb je dan dat kenmerk? Kunnen we het zien? Deze en die is op reis naar Sion, hoor, die in oprechtheid voor hem wandelen. Dat is het kenmerk van die pelgrims. De rijkdom van de pelgrim naar Sion. Wat hij in God heeft, wat hij van God ontvangt en wat hem voor God kenmerkt. Zingen we dan eerst met elkaar uit de 19e psalm. Laat ons alleen het 5e vers zingen. Psalm 19, vers 5. Geliefden, onder een tweevoudige beeldspraak stelt ons hier de dichter in dit 12e vers in Psalm 84 voor wat God de Heere voor zijn volk is. En dan zouden we willen zeggen, wel dat is alles. De Heere is alles voor zijn volk. Dan zegt hier de zanger, de Heere is een zon en een schild. Nog eens onder deze tweevoudige beeldspraak stelt die dichter dus voor wat God voor zijn volk is. En wat is dit dan een machtig rijke beeldspraak? De Heere is een zon voor zijn volk. Nu weten wij alle van welke machtige rijke betekenis de zon is in het rijk der natuur. De zon geeft licht. De zon geeft leven. De zon geeft wasdom. De zon geeft groei. Wat kan de zon soms aangenaam verkwikken? Wat kan het zonnetje soms koesteren, geliefde? Wel nu, dit alles en nog zoveel meer is de Heere voor zijn volk. De Heere is een zon. Zonder het zonnelicht, als over het aardrijk de nacht zijn zwarte vlerken gespreid heeft, ach, wat blijft dan al het schoon van Gods schepping in het donker verborgen? We zien van dat schoon niets, zeker nu weet ik het wel. Ook al wat lelijk is en al wat wanstaltig is, dat blijft dan ook verborgen. Maar als nu het licht opgaat, wat krijgen we dan de rijkdom en de heerlijkheid te zien van het rijk der natuur? Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Als het licht opgaat. Wel nu. Nu zegt die dichter hier, wat nu de zon is in het rijk der natuur, dat is de Heere voor zijn volk. God laat het licht opgaan in hun ziel. Ja. Want ach, beste vriend, in het donker zie ik niets. Dan tast men als een blinde naar de wand. Maar nu is de Heere een zon. Oh, als die stralen van de zonne der gerechtigheid vallen in de ziel. Ach, dan krijgt die pelgrim dit te zien in het licht van die zonne der gerechtigheid. Niet alleen dat ze door duisternis omringd is, maar dat ze ook zelf van binnen enkel duisternis is. Verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods door de onwetendheid die in ons is. Zie geliefden, in het licht van die zonnestralen, daar krijg ik mezelf te zien. Voordien zag ik dit niet. Jij kan immers in donker niet kijken. Maar als nu het licht opgaat, en nu maar weer heel praktisch, zeg, mijn medereiziger, zijt ge mee een pelgrim naar Sion? Waarheen, pelgrim, waarheen gaat gij? Want daar zijn tweeërlei soort pelgrims. Daar zijn pelgrims die zich thuis voelen in de stad des verderfs en die dus nog altijd wandelen op het brede pad dat eenmaal uitloopt in de nacht der eeuwige duisternis. Of we zijn een volk getrokken uit de stad des verderfs doordat de lichtstralen van die zonne der gerechtigheid zijn gevallen in ons hart en leven. En dan krijg je te zien waar je woont. En dan kun je het er heus niet uithouden. Dan ga je er vandaan, geliefden. Geen pelgrim die ontdekt werd door de lichtstralen stralen van de zonne der gerechtigheid. Die kon blijven wonen waar die woonde. Maar nee, dan is het immers met je oude zonde leven uit. Mensenlief, daar kun je geen stap in verder doen. Als dat licht van die zonne der gerechtigheid dies valt in de ziel, dan krijgen we te zien wie en wat we nu voor God geworden zijn door onze zonden en ongerechtigheden. In de lichtstralen van die zonne der gerechtigheid. Kijk, daar word ik nu een arme verloren zondaar voor God. Ik ben God kwijt en nu ben ik alles kwijt. Daar hebt u, laat ik u nu vanavond maar telkens van die pelgrims laten zien. Dat is het allermakkelijkst, vindt u niet? Daar hebt u nu zo'n pelgrim, in wiens hart de lichtstralen van die zonne der gerechtigheid gevallen zijn. Hoor nu, als vrucht van dat licht van die zon in zijn ziel, gaat daar die pelgrim wenende zingen en belijden, verberg uw hoog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden, dalg toch uit mijn schuld en al mijn zonden, en spreek mij vrij van mijn gruweldaan. Daar heb je nu een ziel die wandelt in het licht van die zonne der gerechtigheid. Dan wordt God heilig en rechtvaardig. En dan word ik zondig en schuldig, ellendig en een verdorven schepsel. Kijk, dat is nu vrucht van dat ontdekkende licht in dat zondaarshart. Kent u die lichtstralen van die zon? De zon, zeiden we, geeft leven. U weet het toch met me, zeg, op vlakke, ja in heel de wereld, daar zou geen leven mogelijk zijn voor mens en dier en boom en plant als er het zonnelicht niet was. Die zon, dat licht van die zon, die warmte wekt het leven, nietwaar? Daarom behoeft het gezaaide. En niet alleen de verkwikkende regendroppels, maar het heeft nodig de verkwikkende stralen der zon. De zon wekt het leven. Wel nu, als de lichtstralen van die grote zon vallen in de ziel, dan wordt daar van binnen dat leven gewekt. Weet u, dat zeiden die oude vromen in Maneersen, jaren en jaren geleden, dan konden ze het wel eens eigenaardig zeggen, en dat was toch wel goed gezegd. Dan zeiden ze, kijk, dan wordt de mens opgekeerd. Kent u die uitdrukking misschien, de ouderen onder ons, allicht. Als dat licht van die zon valt in je ziel, en je krijgt daar je zonden en schuld voor God te bewenen en te belijden, geliefden, dan wordt daar dat leven in dat hart gewekt. Dat is altijd een vrucht van het leven, een arm zondaar voor God te worden. Je moet eens luisteren. Men vroeg eens aan Augustinus, die grote kerkvader. Aan Augustinus werd de vraag eens gedaan, maar wat zou nu het teken zijn van een leven des geloofs uit God te hebben? Weet je wat hij zo eenvoudig zei? Die zei, wel, dat is het teken van het leven in de dode zondaar gewekt, als die een arme verloren zondaar voor God is geworden. Ja, nou, daar ligt het. Eerlijk, daar ligt het nu. Ja, maar daar begint het toch altijd mee. Laten we nou toch maar eerlijk zijn, het is heel eenvoudig. God maakt zondaren, dat ben ik, maar nu moet die zon opgaan in mijn ziel om het te zien. En er wordt dat leven in dat hart gewekt en dan krijgt hij onder het licht van die zonnestralen. En zo geeft, zeiden we, in de natuur dus de zon niet alleen leven, maar het zonnetje. Zeg, wat kan dan lekker groeien, hè? Wat groeit het? Wat geeft dat zonnelicht wasdom? Wel nu, zo is het weer precies in de genade. Onder de stralen van die zon wordt dus niet alleen het leven gewekt, gaat het licht op in het donkere hart, maar daar geeft het ook wasdom en groei naar Christus heen. Want als nu in die zonnestralen die gezegende Christus zich openbaren gaat. Ja. En zeg jij nu eens, wat gaat dat hart dan doen? Wel, dan wordt dat hart, mag ik het maar weer eenvoudig zeggen, gaande gemaakt, jaloers gemaakt om hem te kennen, in wiens alder heil en ander zaligheid ziet liggen. Zeg, gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En zo krijgt die ziel wasdom in dat licht van die zonne der gerechtigheid. Daar gaat Christus alleen het leven der ziel worden, want hij alleen is het leven. En hij is de weg en hij is de waarheid. En zo kan de zon ook koesteren. Kan soms bijvoorbeeld in koude najaarsdagen of zo in het voorjaar, dan zeggen we wel eens tegen elkaar, als het zonnetje schijnt, dan zeg je, wat kan dat zonnetje, wat is dat lekker, mag ik het zeggen. Zo is het nu precies voor die pelgrims op reis naar het Jeruzalem dat boven is, onder de zonnestralen van die zonne der gerechtigheid. Dat kan soms zo kostelijk wezen. Die stralen van die zon, die kunnen je ziel bij tijden en ogenblikken zo koesteren. Zeg, dan versta je die Emmausgangers. Die werden in het licht van die zonnen der gerechtigheid zo liefelijk gekoesterd. En wat zeiden die twee pelgrims tegen elkaar? Op weg weer van Emmaus naar Jeruzalem. Nou waren onze harten niet brandende in ons toen hij met ons over de weg ging. Wat werd er zielen verkwikt en gekoesterd onder die zonnestralen. Is het zo bij tijden en ogenblikken dan niet, pelgrims? Als je zo de nabijheid van die borgers ervaren mag. Ze lieve gunst in je hart mag ondervinden. O, wat kan dat koester? Weet je wat ze dan toch zeggen? Ik weet het wel hoor. Daar zijn dikwijls andere tijden. Maar dan zeggen ze toch, ik wens geen stap terug te gaan op de afgelegde levensbaan. He, gekoesterd onder dat zonnetje. Weet je wat die pelgrims dan ondervinden? Daar heb je zo'n pelgrim. Ik ontmoette er eens een op mijn weg. En ik zei zo in die tegen die pelgrim, hoe is het nu met je? En toen zei die pelgrim, ik mag me zo liefelijk koesteren in het licht van die zonne der gerechtigheid. En op mijn vraag, maar wat is dat nu feitelijk? Toen zei hij, kijk, nu mag ik zo geloven en ik mag zo ervaren. De Heere heeft me zo lief. Kijk, daar heb je. Zo is de Heere een zon. Maar ach. Precies als in het rijk der natuur. We hebben dat vandaag weer gezien. Wat is vanmiddag die zon dikwijls schuil gegaan achter donkere grauwe wolken. Je kunt soms zeggen, verleden week niet waar, in het begin van de week die achter ligt, die lage grauwe luchten, dat je geen zonnetje ziet. He, dat kan zo dikwijls wezen in het rijk der natuur. Het kan soms ook wezen dat er een dichte mist hangt op de aarde. Nou, in die dichte mist, ik zie het zonnetje niet. Kan soms ook gebeuren, dat kan ook nog wel op vlakken, niet waar, en aan kustplaatsen. Dan kun je het meemaken dat zo het zonnetje helder schijnt. En dan opeens zeg je, oh machtig, wat een zeedampen. Als die dampen uit zee komen opzetten, dan ligt er opeens zo'n dichte damp op de aarde. En dat verduistert het zonnelicht. Zo is het in het rijk der natuur. Maar weten jullie, zeg, dat dat nu zo ook gaat met die pelgrims op reis naar huis? Ja, oh, ik heb verschillende pelgrims ontmoet, geliefden, wandelende onder de koesterende stralen van die zonne der gerechtigheid. En ik heb ze horen zingen, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor al oprechte harten. En later zag ik die pelgrims weer op de weg, maar ik zag ze bedroefd en bedrukt. En uw aangezicht staat niet als gisteren en eergisteren. En wat antwoordde dan die pelgrims? Ach, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van de wereld overhield. Als daar die donkere wolken van zonde zich schuiven tussen de Heere en tussen de ziel, dan zie ik het zonnelicht niet. En als je dan wel weer eens onder die donkere wolken moet wandelen, dan kan het wel eens schijnen, heeft God vergeten genadig te zijn. Ach, dan krijgen die pelgrims weer in te leven. Ach, mijn zonde, die zijn het, die het me bitter maken. Want de Heere gewerkt niet over de zonde heen, dan schuiven daar dus die donkere wolken zich voor de zon en de ziel. Het kan ook zijn dat daar die lage, grauwe lucht hangen. Dagen, soms weken lang. Dat kan zijn, geliefde, als de ziel daar leeft in een weg waarin ze het niet met God eens is. Versta je dat? Versta je dat? Als de Heere wel eens wegen gaat met die pelgrims die zij heel anders gedacht hadden. Die lage luchten die daar kunnen hangen. En dan die dikke mist. De mist van het ongeloof. En het ongeloof houdt God verdacht in al zijn liefde, trouw en macht. En in die dikke mist, als dat ongeloof weer triumfeert in de ziel, dan zeg ik wel zo, God, nu zal ik er nooit komen, kan de weg niet meer zien ook, ik weet het niet meer. Is het zo wel eens vastgelopen bij jullie? Dat kan je toch wel, hoop ik. Hè? Of die zeedampen, die soms plotseling komen opzetten. Dat kan ook voor de ziel vaak zo moeilijk zijn op die pelgrimsreis. Dat is als daar ziekte komt in ons leven. Als daar soms plotseling een sterfgeval komt in ons leven. Als we daar een zwaar kruis moeten torsen. Ach, die zeedampen van verdrukking, van beproeving, van leed en smart. Hoe heb ik pelgrims ontmoet onder die dampen die ik zag zitten langs de weg. En dat ik wel eens zei, ach mijn vriend, mijn vriendin, u waart me zo ver voor. Hoe zit ge nu al dus? Ach, we zijn het alles kwijt. En hoe zal het ooit weer terecht komen? Kun je toch wel begrijpen, hè? Dat kunnen jullie toch ook begrijpen. In de mist niet waar, op de weg met je fiets of lopen of met je auto. Je kunt geen hand voor je ogen zien, hè? Ga je wel goed, zeg je dan. Zo gaat het nu precies met die pelgrimsgeliefden. Dan is zo dat licht van die zon verborgen. Die is er wel. Ja, gelukkig. Die is er wel. Maar zeg, we zien het niet. En dat acht de Heere nu toch wel eens goed. Bij tijden en ogenblikken het licht van zijn vriendelijk aangezicht te verbergen. Weet je waarom? Dat wij maar laag bij de grond blijven. En dat de Heere meer en meer in mijn leven en in mijn hart gestalten is en waarde krijgt. Heus, het zijn toch wegen waarvan als we strakjes in Jeruzalem zijn, eeuwig de koning zullen groot maken, dat die wegen met ons gegaan is. Want wijsheid zonder eind nog bouw, zijn Gods wegen al te maal. Zijn ze zuurheid, zijn ze zoetheid, laat ons altijd zwijgen stil. Want zijn vaderlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Heer, ach, laat uw vriendelijk aangezicht dan maar veel lichten over mijn ziel. Kijk, dat komt nu strakjes altijd. Dat is ook een voorrecht, hè? Want je leest van die pelgrims als ze thuiskomen in Jeruzalem. Maar kerel, daar staat dit in je Bijbel. Daar hebben we het licht van de zon en de maan niet meer nodig. Daar kan het dus niet meer misten ook. Gelukkig, daar zijn geen zeedampen meer en daar drijven geen donkere wolken van zonde en ongerechtigheid meer. Het licht van de zon en de maan wordt in die stad niet meer gevonden. Maar daar staat dit, zeg, de heerlijkheid Gods verlicht die stad en het lam Gods is de kaars. En die kaars Gods staat daar eeuwig te branden in het licht van het vriendelijk aangezicht van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zullen ze zich eeuwig verlustigen. Er zal wat wezen, kom pelgrims, laat ons dan moed houden. Het valt toch mee strakjes hoor, het zal eeuwig meevallen. De Heer is een zon en de Heer is een schild. Dat is ook zo'n kostelijk beeld van wat de Heere voor zijn volk is. Dat is ook zo rijk en troostvol. Weet je waarom? Het zonnetje dat gaat hier soms weg. Maar mag de Heere dan zijn vriendelijk aangezicht wel eens verbergen? Weet je wat de Heere nooit terugtrekt van zijn volk? Dat doet hij nou nooit. Vanaf het ogenblik dat hij ze geroepen heeft uit de stad des verderfs. En hij leidt ze als pelgrims op de smalle weg die ten leven leidt. Dan trekt de Heere van niet af aan, niet terug, zijn beschermend schild. Dat is ook een voorrecht. Zeg kerel, weet je waarom dat zo'n voorrecht is? Al zou dit nu maar één pelgrim overkomen. Dat de Heere het bedekkende schild bij hem wegtrok. Dan kwam die op de reis om. En weet je wat nu zo wonderlijk is, zeg? En nu mag je heel eerlijk zijn, kom aan. En wie mee pelgrim zijn mag, kom, zeg het dan maar eerlijk. Maar zeg, ik heb op die pelgrimsreis nog nooit van mijn leven één pelgrim dood langs de weg zien liggen. Nog nooit. Jullie. De Heer is een schild. Kostelijk beeldspraak. In de tijd van die dichter van Psalm 84, ja, toen ging men de oorlog nog in met pijl en boog. Nu ja, wij mensen van de 20ste eeuw, die leven in het atoomtijdperk. Voor ons lijkt dit iets belachelijks. Wat doet een schild? Eén klein waterstofbommetje en alles wordt weggevaagd. Maar in de tijd van die dichter van Psalm 84, toen ging men nog ten oorlog met pijl en boog. En dan was het voor zo'n soldaat van machtige betekenis als hij een schild had. Nu had je grote schilden waar je helemaal achter geborgen kon zijn. Men had ook kleinere schilden die men aan de linkerarm droeg. Die schilden waren gemaakt van dierenhuiden of van hout met leer overtrokken of van ijzer. En nu gaat u begrijpen dat zulk een schild voor zulk een strijder van machtige betekenis was. Er ging niet één soldaat de oorlog in of hij had het schild. En met dat schild ving hij dan op de pijlen die de vijand op hem afschoot. Zonder schild, hij zou getroffen zijn en een kind des doods wezen. Maar kon hij die pijlen nu maar opvangen op dat schild. Hij was dus achter dat schild veilig geborgen. Nu die pelgrims naar Sion. Moeten die dan ook de strijd in? Alweer vroeger zeiden de oude vromen in Middelharnis, als ze hoorden deze en die is in Sion geboren, dan zeiden die oude vromen welkom in de strijd. Hé, hey, ja, wie pelgrim is naar het Jeruzalem dat boven is, kent de strijd. En u een schild, hè? En weet je wat u zo'n voorrecht is? Zeg, als ik dat schild moest maken, achter kwam niets van terecht. Het was zo doorzeefd met die pijlen van de vijanden van me. Maar nu is de Heere zelf een schild. En op dat schild zijn alle vurige pijlen afgestompt. Waar hebben ze dan mee te strijden, die pelgrims? Je kent ze toch wel, hè? Zoals je catechismus het zo kostelijk zegt. Die driehoofdige vijand, die drie doodvijanden, duivelwereld en eigen zondig vlees, die nooit ophouden ons aan te vechten. O, de Satan, die zo dikwijls zijn giftige pijlen afschiet op die pelgrims. Met de apostel Paulus leren ze het allemaal. Zijn listen zijn ons niet onbekend. Dan gaat hij om als een vriezende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Dan doet hij zich voor als een engel des lichts. Hè? O, die pijlen. En nog eens, als u en ik ze nu opvangen moest, ik was al lang gedood. En nu zeide ik, ik heb nog nooit één pelgrim dood langs de weg zien liggen. Jullie, pst, u. Kom, getuig dan toch. Maar dat kunt u niet. Weet je wat ik wel eens gezien heb? Ik heb wel pelgrims gewond langs de weg zien zitten. Hoe kan dat nu? Wel, dat zat hem nu hierin, vriendin. De Heere is een schild in Christus Jezus, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Maar ach, die pelgrims, die zijn wel eens zo dwaas, dat ze zo brutaal vrijmoedig zijn, dat ze te ver achter dat schild vandaan gaan. En kijk, dan kunnen die pijlen je ziel wel eens wonden, smartelijk wonden. En zo heb ik ze wel gewond langs de weg zien zitten. Ja, ze gingen eerst in de voorste rijen. We kwamen ver achteraan. Maar ik heb pelgrims vanuit de voorste rijen later gewond langs de weg zien liggen. En daar heb ik ze het uit horen wenen. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. Daar heb ik ze wel, want dat is wonderlijk. Ze gaan al zingende er weg, hè. Nee, als je ooit ergens het lied wil horen, dan op de pelgrimsreizen naar Jeruzalem. Dat is geen benauwd leven, hoor. Wel, nee, mens, het is een kostelijk leven. En het is een heerlijk leven, hè. Ik heb ook al zo dikwijls aan pelgrims gevraagd. Zouden jullie terug willen? Maar echt, ik heb er ook nog nooit een ontmoet, die zei ik wel. Nee, terug willen we toch niet. Al zitten ze soms gewond langs de weg. En dan zeiden ze wel eens, ach, zouden we er wel ooit komen. Als je je eigen stegen gaat vallen. Als je eens in gaat leven, die bron van je inwendige verdorvenheid. Onder de aanvallen van de vorst der duisternis. Die kan soms die pijl op jouw ziel afschieten, dat die zegt, je hebt geen heil bij God. En als je dan in de mist loopt, dan geloof je het nog ook. Zulke ellendelingen zijn we, want je gelooft veel eer je vijanden dan je dierbare koning. Ja. Ja, zo is het nu. En nu is hier schild. We kunnen dus wel gewond worden. En weet jij, vriendin, waarom de Heere dat dan toelaat? Dat die pijlen nu wel eens wonden. Dat we toch maar weer dicht achter dat schild zullen schuilen. Och, die dierbare Heere Jezus, die heeft zo graag dat dat volk nu maar dicht achter hem aankomt. Heerlijk, dat is het beste plekje ook. Geen groter goed gij mij hen geven meugt, dan dat ge me vernedert en maakt kleine. Dicht achter hem aan, achter dat bedekkende schild, geliefde. Ach, wat doen dan de pijlen van de wereld? Want die kunnen ook zo geweldig pijnlijk wonden. Want die godzaliglijk willen leven, die zullen vervolgd worden. Is toch ook waar? Als je zo makkelijk met de wereld marchandeert, en de wereld die kan het zo reuze best met je vinden, dan mag je wel eens zeggen, lieve God, is het wel goed bij me van binnen. Want vriend, weet jij hoe de Heer zijn kerk noemt op reis naar Sion? Hoor dan, dan zegt de Heer het zo. Het is een roos onder de doornen. Nou, die doornen, zegt, die kunnen venijnig steken. En zo kunnen we soms zo'n last hebben van die wereld en dan die wereld van binnen. He, dan zeg je, lieve God, ja, daar komt nog vlees en wereld bij. Ai, help ons dan en maak ons vrij. En dan die pijlen, zegt hij, van binnen uit de stad mensenziel afgeschoten worden. Die kunnen ook dikwijls zo smartelijk wezen, dat van binnenuit. Want ze leren het allemaal met een apostel, hoor. Dat is ook een kenmerk van een pelgrim. En de zonde is me de dood geworden. Maar nu krijgen ze zo te strijden met die inwendige verdorvenheid. Die bron, weet je, van binnen. Nu is het niet meer zo die uitwendige zonde, maar het is die kwaal van binnen die we omdragen. En daarvanuit, van binnenuit, uit die stad mensenziel, komt zo vaak zoveel op wat God niet eert en wat de ziel verwoest. O, dat kan soms zo bang zijn. En toch, vriendin, er ligt geen dode langs de weg. Nee. Want de Heer is een zon en de Heer is een schild. Hoor dan wat de Heer die pelgrims wel eens komt toe te roepen. Wat hij eens zei tegen die pelgrim die voorop ging. Jullie kennen hem toch wel? Kom, wie man wandelt mee op de weg? Zeg, wie gaat er in onze voorste rijen? Abraham. De vader der gelovigen. En u zei de Heere eens tegen die pelgrim. Vrees niet. Want ik ben uw schild. Uw loon zeer groot. En gelukkig. Dat zegt nu de koning niet alleen tegen die voorste pelgrim. Wel, ze krijgen allemaal die belofte mee, zeg. Die kleintjes op de weg ook. Als uit de kracht van die belofte leef hij nooit gezien. Ik wel, hoor. Dan zie je ze soms huppelen op de reis. De Heere is een schild. En dan komt de Heere altijd te beloven dat hij nu al die pijlen zal opvangen. Ja, hoort. Schiet de duivel zijn giftige pijlen op de ziel af. Daar komt de Heere met zijn rijke toezegging en belofte. Vrees niet. Ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken. Voel je het nu wel? Als je maar uit de bediening van de borg mag leven. Daar ligt alleen het leven. Waar zouden wij het nu anders zoeken? Ik ben gekomen om de werken des duivels te verbreken. Nou, dan kan die me ook geen kwaad doen. Al vrees ik duizendmalen. Vrezen we voor de pijlen van de wereld? Vrees niet, ik heb de wereld overwonnen. Vrezen we voor de pijlen uit de stad mensenziel? Vrees niet, want die dierbare borg heeft aan het hout des kruises al die pijlen opgevangen in zijn middelaarshart. De pijlen van Gods toorn, de pijlen van de vloek der wet, de pijlen van het eeuwige oordeel, de pijlen der verlating, die borg heeft ze opgevangen in zijn borghart. En mag die pelgrim nu maar achter die borg staan. Versta je het nu, dat geen pijl hem dan dodelijk wonden kan. Hè? Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Zo heeft dus die pelgrim in zijn God zijn zon en zijn schild. En nu in de tweede plaats, wat hij van God ontvangt, ik haast me om destijds willen. Hij zal genade en ere geven. Dat krijgen ze dus. En hij zal een goede niet onthouden. Hij zal genade geven. Genade. Weet je wat dat is? Nu geeft die koning genade aan die pelgrims. Dat is dus, ze krijgen alles wat ze nodig hebben voor tijd en eeuwigheid. En zo zal die pelgrims niets ontbreken. Alweer, vind je het dan geen gelukkig volk? Ik wel. He? Och, werden je, kom jongens, kom nu, meisjes, jongeren, ouderen. Werden jullie harten, er is jaloers op. En weet je wat dan zo heerlijk is? En dat is het rijkdom van het evangelie, van vrije genade ook vanavond. Och, val die koning te voet. En dan valt hem bij die koning zo mee. Och, hij raapt ze nog op. Dat is toch een voorrecht? Dan is er altijd ruimte bij den heren. Bedenk dit wel, mijn medereizigers naar de eeuwigheid. De heren geeft genade, menigerlei genade. Genade voor genade. Voorkomende, bijblijvende, achtervolgende genade. O, die koning geeft zoveel soorten van genade. Ik noem er een paar. Opzoekende genade. Vraag het dus aan al die pelgrims op de weg. Of ze die opzoekende genade kennen. En dan zullen ze alle zeggen ja. Want er is niet één pelgrim eigener beweging uit de stad des verderfs gegaan. Dat was opzoekende genade. Ik ben gevonden van degene die mij niet zocht. Ik heb gevraagd naar dat volk dat naar mij niet vraagt. En ik heb gezegd, zie hier ben ik. Daar komt hij met die koorden van goedertierenheid en liefde te trekken uit de stad des verderfs. En zo beleiden al die pelgrims. God is de eerste geweest, want ik had nooit gekomen. Maar God zoekt ze op. Rijke genade, hè? Die opzoekende genade. Die kijkt toch wel in je leven? En dan hoor eens, maar enkele soorten hoor. Dan geeft die sterkende genade, oprichtende genade. Want die pelgrims, daar gaan ze. En weet je wat ze met elkaar zingen dikwijls op de reis? Heren, ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En daar gaat er weer een, oh daar struikelt er een en daar ligt die. En nu komt die dierbare koning en hij geeft oprichtende genade. De Heere raapt ze toch weer op, gelukkig. Ja, die zwakke, die schier niet verder konden, die geeft de Heere sterkende genade. Zo geeft de Heere vergevende genade, als die er zonde komt te vergeven. Hij schenkt rechtvaardigende genade, als die ze komt te rechtvaardigen op grond van het bloed des lams. En op grond van dat volbrachte werk van Emmanuel. En hij zegt, ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Heiligende genade, waardoor die inwendige mens vernieuwd wordt van dag tot dag en de uitwendige verdorven wordt van dag tot dag. En al die pelgrims, weet u waar ze van leven? Vanaf het ogenblik dat ze op reis gingen uit de stad des verderfs, totdat ze zullen aankomen in de poort van het nieuwe Jeruzalem. Weet u waar al die pelgrims van leven? Van Genade. Genade alleen. Dat is nou de voedsel. En omdat ze nu van genade moeten leven, daarom worden ze zo klein gehouden. En dan gaat de Heer dit waarmaken. Dat die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Want vriend, altijd met een lege hand bij de koning te komen en te moeten leven van genade, dat kan jou niet doen pochen op de rijkdom van je goederen. Dat houdt je nu maar arm bij de koning, dat is zo gelukkig. En nu krijgen ze genade en ere. Want zeg, is dit nu geen grote eer? Dat die koning naar zulke omzag. Weet je wat die pelgrims ook allemaal zeggen? Met die andere pelgrim, ik hoop jullie hem kennen, die Mephibozet. Weet je wel, die Mephibozet, die zo eerlijk uitriep. Wat is uw knecht, dode hond als ik ben, dat u er naar omgezien hebt? Dat leren al die pelgrims. Eerlijk, dat wordt zo'n wonder dat de Heer ze opraapt. Dat is toch de, vriend, dat is de grootste eer. Hoort, st, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij, bestendig. O God, geen groter eer, Jehovah, Vader, Zoon en Heilige Geest, denkt aan mij. Dat is de grootste eer. Als je arme ziel daar vanavond eens een ogenblik van onder de indruk komt, dan zakt en zinkt je weg voor de Heer. Wat een eeuwige eer dat de Heer aan je gedacht heeft. Ik kan dat nooit begrijpen. Eerlijk niet, dan, vriend, dan ben ik aan het eind. Dat is zo'n machtige weldaad. Dat is de grootste eer. God denkt aan mij. Welke eer dat hij nu die in zichzelf zwarte zondaar, die zwarte bruid, dat hij ze daar wassen gaat in zijn bloed. En dat hij ze bekleden gaat met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Wat een eer. Hij zal genade en eer geven. Welk een eer dat hij ze versiert met de vruchten des Heilige Geestes. Liefde, zegt dan de apostel Paulus, ootmoed, kleinheid, matigheid, rechtvaardigheid, goedertierenheid, langmoedigheid, die vruchten van heiligmaking. Ook dan zijn die pelgrims het op der best. Mag ik het zo zeggen, het is de moeite waard, weet je niet, want dat is de koning waard. Welk een eer dat die strakjes, zo staat het er, zo zei de pelgrim Paulus, die ook straks ons vernederd lichaam gelijkvormig maken zal aan zijn verheerlijk lichaam. Dat is nou nog voor je weggelegd, pelgrims. Zal toch wat wezen? Welke eer, welke genade. En een goede zal die niet onthouden. Het goede, wat is dat? Och ja, dat is alles wat je nodig hebt om thuis te komen. En u moet me wel bedenken, als de Heere dan zegt dat hij het goede niet zal onthouden. Vriend, dat dat goede nu niet altijd overeenstemt met wat u of ik goed vindt. Dat moeten we wel bedenken. Gods maatstaf is dikwijls anders dan de onze. En door het goede zal hij niet onthouden. Dat wil zeggen, nu geeft de koning al dat goeds wat we nodig hebben. Heus, en daar zal het nooit aan ontbreken. Al lijkt het voor ons soms dat het niet goed is. Zeg, dan moet je eens luisteren. Daar heb je zo'n pelgrim weer. Paulus. Och, wat had die man het kwaad. En hij maar bidden. O God, die doren in mijn vlees. En die engel des Satans die me met vuisten slaat. En wat gebeurt er nu? En de Heere heeft gezegd, ik zal het goede niet onthouden. Wat doet de Heere nu? Trekt hij nu die doren eruit? Ja, dat had die man graag gewild, ik ook. Maar God laat die doren zitten. Maar wat doet hij nu? Hij onthoudt vriendin het goede niet. Hij plukt een roos uit dat hemels paradijs. Daarboven in het paradijs groeien de rozen zonder doornen. Hier zijn ze altijd met doornen. Boven zijn er geen doornen meer. En nu plukt hij een roos uit dat hemels paradijs. En die legt hij op die doorn. En nou laat hij hem zitten. En dan zegt de Heere, mijn genade is u genoeg en mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En steek nu die doorn eens, dan mag die de hemelse geur van die roos insnuiven. En dan zegt die Heere, nu is het goed voor mij. Dan wil die dat doorntje graag houden. Hij zal het goede niet onthouden. En nu ik eindig, en dat is het wat die pelgrim voor God kenmerkt. Het zijn degenen die in oprechtheid wandelen. Dat is dus het kenmerk. En nu eindig ik daarmee met die vraag op uw hart te leggen. Hebt u nu dit kenmerk? Want dan weet u of u een pelgrim naar Sion bent. Daar gaat het om. Ze wandelen in oprechtheid. Bidden ze telkens weer door grond en kammenhart. En zie of er een schadelijke weg is, heren. En leidt men op de eeuwige en op de enige weg. Kijk, dat is nu het kenmerk van die pelgrims naar Sion. Hebt u dit kenmerk? Rust niet. Vorigen het bezit, waargemaakt voor God, door opzoekende genade getrokken uit de stad des verderfs. Een pelgrim op reis naar Sion. De Heere is mijn zon en hij is mijn schild. Hij bedekt me, kom, schuilen we dicht achter hem. Hoe het dan ook stormen zal, straks ben ik thuis. Een vreemdeling in het aardse dal, reis ik naar huis. Daar is het gloei voorbij, van sleven stormgetij. Eindelijk, toch wacht het mij, het hemels thuis. Amen. Zesde vers uit 84. Eindigen we nu met dankzegging, goedertier en volzalige God. We mogen de naam uw goedheid ootmoedig dankzeggen, dat we ook in dit avontuur nog met elkander in stille rust en vrede tezamen mochten zijn, rondom uw getuigenis. Nu bidden wij u, wil al wat zondig was, wat van het schepsel was, genadig wegnemen, verzoenen, wat u behagen kon, achtervolgt het met uw heilige geest. Alle genade, ach hier zijn we, neem ons voor uw rekening. Amen. Het zevende vers uit Psalm 97. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.